I went to find my sister and saw a second wolf running. I stopped, and my fear disappeared. We lived among the wolves. Elks, wild boars, foxes, that's how it was in those days.
I'm Monica Whitlock, and for assignment on the BBC World Service, I'm in southern Belarus, learning what has become of that wild world in which Galina grew up. A generation has passed since the nuclear power station near Chernobyl exploded in 1986, and the human population removed on a warlike scale. Scientists report that wild creatures like wolves and elks and eagles are returning to the area. How might they be affected by their strange habitat? And what does their presence tell us about the state of the land? You'd never guess that Ivanovka was once home to 1,000 people. Galina's tiny house, bright with chrysanthemums and dahlias, sticks up out of a sea of wild grass and corn. Here and there, the land rises into mounds, like archaeological barrows. Each mound is a buried house, literally. They dig a ditch and push the house in, along with its fences and garden. 479 whole villages lie under the ground. More than 250,000 people displaced in all. Because although the Chernobyl reactor is in Ukraine, most of the radiation fell here in Belarus. Galina lives with her son Leonid. Each have a bright-eyed, expressive energy. In Ivanovka, they are the very last inhabitants.
Yes, I was born here. I grew up here. Lord, there were lots of people then. Yes, we had good times. In the daytime, you'd have seen everyone out working in the fields. In the evening, they'd come home and we'd invite each other round. We all knew one another.
In spring, we planted the pine saplings. Come summer, we tilled the land. At harvest, we cut the hay with our scythes. I walked like a horse, like an ox.
In the evening, we young people would go out. We'd go to the social club, where we'd dance. After the last dance on warm summer nights, we'd wander around the village singing songs. Or we'd sit on a bench, telling jokes, chatting.
Гармошка. Песни поем. Малиновки заслышан голосок. Припомню я забытые свидания. Или деревенька моя, деревенька. Нормально так и ночь до утра, до самого. Уже утром петухи поют, мы тогда уже домой идем.
The night would pass, dawn would come, and when the cocks began to crow, we'd be off home.
Huge skies and flat land. It looks like steppe and dust blowing across the road.
Beyond Galina's house is the zone too contaminated for human habitation. But there is a research centre there, monitoring the animals she remembers, and we hope to meet some of the scientists. This toxic area is huge, a reserve of around 1,000 square kilometres. It's not like Ukraine, where tourists travel freely. In Belarus, entrance is restricted closely.
OK, so we've just passed the first sign, saying border ahead. There's border into the radio ecological zone. We're pulling up at a gate, a fence stretched across the road. It says stop. You need a pass to go through. Watch out. We're going to show our documents. You need four different sets of papers to cross over.
The landscape changes abruptly. The wide open spaces give way to forest, a dense, twisting canopy of green, pine and birch trees, and then you notice the giant pear trees and what must have been cottage gardens, the scarlet raspberries scrambling around the roofs. Here, inside the zone, the villagers were left standing. Pulling them down would raise poisonous dust. And besides, no one can live here again. The small research station is housed in what once was a school.
Ну, самое главное, что в связи с ограничением антропогенной нагрузки.
The most important thing is that biological diversity has increased because of the lack of human presence.
Inna Yurchenko is the head of the reserve's ecology and fauna department. Her red hair and green eyes vivid above her white lab coat.
На территорию возвращаются виды, которые раньше здесь обитали.
The species that used to live here have returned. We encounter animals that haven't been seen for a long, long time, and that's fascinating to study. What, for example, bears? For example, daytime birds of prey. We have 10 pairs of lesser-spotted eagles here, a species that is universally threatened all across Europe, and we have 10 nests. Now, that's a lot.
Но это было вот на территории мы его встречаем с 2007 года. Следы жизнедеятельности там.
As for bears, we've been spotting them since about 2007. I can show you their scratches on a wooden house or signs that one was rolling an old beehive around the yard.
Позапрошлом году мы устанавливали по территории фотоловушки.
Last year and the year before we installed trail cameras and filmed that bear. Oh, you can see the pictures.
Inna and her colleagues have recorded increasing populations of most of the wild animals and birds that Galina remembers from almost a century ago. But these large, visible creatures are just the outer skin of the ecosystem.
Let's go to my lab and I'll show you how interesting our work is.
So this is your laboratory and your microscopes. Well, so this is a test tube full of liquid, and inside the liquid is what looks like, I can only describe it as a long piece of dental floss.
Это паразит из сердца волка. Их было там 17.
It's a parasite from the heart of a wolf.
Мы просто вскрывали волком.
There were 17 of these in the heart, long ones. We just opened the wolf and there they were. It's a threadworm, as you can see, a big round one. We gave most away. Everyone was interested to have one.
So there's 17 of them in the wolf's heart, and he was still alive.
They are still moving when we cut open the wolf. Well, the wolf was still fresh and warm, not frozen, so we were fascinated.
Each parasite, each pine needle, each feather is a tiny part of the picture. There's so much to puzzle over here.
So Inna has taken the wolf's heart parasite out and she's put it in a little petri dish. She's got tweezers, two sets, and she's poking it apart, pulling it apart. So it's about as long as a piece of spaghetti. You're living in a whole different world here.
In the reserve or among parasites?
In the reserve and in your own intellectual curiosity.
Oh yes, it's really interesting. I can't imagine working anywhere else.
The toxic legacy of 1986 is everywhere, in the very dust and in the air. Broadly, the main toxins are cesium-137 and strontium-90, plutonium-239 and its derivative, americium. Slava Zabrotsky is the head of spectrometry and radiochemistry.
It's the laboratory of radiochemistry, and in this room we make the analysis, determine the plutonium and the americium in tissues and organs of wild boars, of wolf. It's necessary to make such operations as calcination, burning, dissolution, ion exchange, and so on.
There's rows of glass bottles, each one labeled with a different code, vials of different substances. And these are distillations of bones and tissues of animals.
It can be soil, can be wood, any vegetation, water, bones, and some organs. We analyze 10 boars, wild boars, and we analyze them on a content of plutonium and americium, and found that kidneys and bones are the most contaminated, and we take about 100 samples of different tissues and organs. Time of decreasing decay of radioactive elements are very huge. In case of americium, there is one half period 232 years, but in the case of plutonium 239, it's more than 24,000 years.
24,000 years before the plutonium, that's the particles of nuclear fuel spewed out that day, will be gone. It's hard to put together what we've heard. It would be nice, tidy, to imagine the revival of animal populations indicates that the land is growing less radioactive. But it doesn't necessarily mean that at all. Some toxins are decreasing, but others stretch out to infinity. When the scientists began work here, they slept in abandoned cottages. Now they have a basic dormitory. They work for 2 weeks only at a stretch, and then they take a break, monitoring their own radioactive contamination constantly. Sometimes Slava and his colleagues play chess to while away the quiet evenings. We shared a dinner of pancakes and sausage they'd brought in from the outside world. Pickled tomatoes, homemade, of course. At first light, we set off deeper into the reserve, along a narrow forest track with our guide Yuri, who carries a decimeter to measure radiation. We couldn't travel alone. The research station seems tiny compared to this vast, wild place.
It's dawn and we've driven for about an hour away from the research station. The moon and the sun are in the sky at the same time, and we've driven along the old riverbed of the River Pripyat. One of the strangest things is seeing the signs of humans disappearing. Old villages tumbled down, kitchen gardens gone wild, taking over a bus stop. It's the engine of a lorry that's left abandoned. Covered with rust. And a tumble-down shed picked out in brickwork. It says 1983, so that must have been new before the catastrophe. And everywhere there's thick, thick greenery.
Galina in Ivanovka told us she used to walk here as a girl, foraging for mushrooms and wild sorrel. She wove bark to protect her feet. That's how poor they were. The triumph of communism for Galina meant food and shoes. The stone bridge over the Pripyat is just a stump covered with ivy. Partisans blew it up when Galina was a girl, and Nazis murdered uncounted villagers. The river ran red. The war, the exploding reactor, all times seemed to collide in this forest. We're just walking past the rusty remains of a barge and the carcass of a passenger ferry that must have gone up and down the river Pripyat. Fishing boat, this was a fishing boat. There were weeds and grasses growing out of the deck. Yuri's getting such a high reading because metal stores radioactivity. Это много.
Много. 332. Это
332. That's high.
Это много. Дело в том, что, ну, как и почва, камни, металл, они активированы за счет, ну, уже не поддаются дезактивации, сами начинают быть радиоактивными.
You see, the soil, the stones and metal, they are radioactive. It's not possible to decontaminate them. Because they were in highly radioactive areas, they themselves have actually become sources of ionizing radiation. Of course, there are biological consequences. They show in different ways, mutations, adaptations, anything up to the death of the body. It depends on how much radiation they've been exposed to. The higher the organism, I mean, the more developed, the more susceptible to radiation. Insects, for example, are less susceptible, but warm-blooded animals, including humans, are more so.
Along the river banks, there are dense reeds and wading birds. Sometimes you can hear the sound of deer calling one another. And we've just seen a deer walking quite calmly and slowly through the plants that grow waist high all along the bank of the river. And that's a deer calling to its mate. He's just a few meters away from us, but he doesn't seem afraid at all. What do we know about multi-generational mutation? Effects that are carried down through the offspring of the animals.
В животных вот так, чтобы не замечали, чтобы, ну, были какие-то...
We haven't observed anything of those mutations, like two-headed animals, that old chestnut. But as a rule, animals' lives are short. Too short, generally, to determine any mutations.
Период жизни животных, как правило, он меньше, ниже.
But you should really ask a specialist in genetics.
There have been 30 generations of elk since 1986, umpteen generations of mice.
There are so many really fascinating research questions which are left unanswered. So this is kind of the area waits for the researchers to come and look into that.
Viktor Fenchuk is from the only independent wilderness conservation organization in Belarus, AP BirdLife. He's an ornithologist, but he's been monitoring wildlife of all kinds in the Chernobyl exclusion zone and beyond. We were lucky to run into him on a trip to see elk.
It is obvious that you see a lot of animals, and we know also that the density of top predators, for example, or large mammals which live long life, are as high as in so-called healthy and uncontaminated areas, or higher even. For example, the wolf numbers are higher, and the research showed that that the main prey of wolf in the exclusion zone is elk, but the densities of elk are again extremely high and increasing, which is a very peculiar situation when you have a balanced system with very high numbers of predator and very high numbers of prey. Certainly, Chernobyl exclusion zone shows us that our assumptions are not always correct.
What Victor wants is to create an international research center for the exclusion zone, not in a haphazard way, but as a permanent center of expertise, bringing foreign specialists in and connecting scientists like Inna and Slava more closely with universities across the world. More knowledge, less assumption.
Generally, there are different attitudes towards what's going on in Chernobyl. One say Chernobyl exclusion zone is hell for wildlife, and the other, Chernobyl is heaven for wildlife. The opinions are polarized, and that proves that more research is needed, more research which provides really scientific, well-published results, so the scientific community can judge. I mean, here people are ready. The exclusion zone, they are very open. They're interested to have more research.
It puzzles me that there haven't been lots of researchers already.
Mm.
Why is that? It's 30 years.
Yes, there are several reasons to that. First place, Chernobyl zone is a very closed area. So that complexity of bureaucracy, it does put off a lot of people. Second, the scientific community in Belarus, generally in the former Soviet Union, they are more inward-oriented. So they are not really publishing a lot in the West, so it's more like in communicating within, like in Russian language publication or Belarusian language publications. And so the foreign scientists are not reading about the research which is implemented here. And the third is language. If you look at how many people speak English here in this region, that not so many. So that also creates a complexity in negotiating a joint research or implementing joint research.
How did all this happen? People were told they were living only for 3 days. Take only your most essential things, they were told. So they left even refrigerators with pork inside. It was just before Easter, so they slaughtered their pigs to sell the meat. They left everything.
Biblia. І вийде каще чорний змій із землі.
There was an old man. He had a Bible. And he said that a black serpent would emerge from the earth and swallow the living and the dead.
От як вже зараз чорта ти вийшов цей змій із землі.
So when it happened, the radiation, I said, that must be the black serpent coming out. The village where that man lived is buried now, but his garden is still alive.
Всяке було, пережила, конечно, багато всього, багато. Це 90 років.
So much has happened in my lifetime. I can't believe I've lived so long. I live in the moment for the day, and then suddenly the time has gone. All I have is memories. I remember everything, though, turning it over in my head 1,000 times.
Своим комп'ютері.
My head, that's my computer.
That's all from assignment.
Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Wiels en Co.
Wat zegt u? Oh jee zeg, dit is nou een taal waar ik geen woord van versta. Hè? Verstaat u soms Nederlands? Pashalusta. Ja, dat kan ja, dat kan nee wezen. Hè? Wat gek toch dat twee mensen elkaar gewoon niet verstaan, hè? Vindt u niet? Ik bedoel, je hebt wel allemaal 10 vingers, 10 tenen en 32 tanden en kiezen. Maar 200 kilometer verderop spreken we opeens Frans. En ik heb bijvoorbeeld eens een vriendinnetje gehad en dat was een vriezinnetje. Dat zal u misschien weinig zeggen, hè? Maar dat is dus een provincie hier, hè? En ik kom een keer bij het kind thuis in Ljouwert, voor uw Leeuwarden natuurlijk, als u het kent, hè? En daar verstond ik meteen niemand meer, zeg. En s'avonds ga ik naar bed, zeg, en er klopt iemand en ik doe open en dat is haar broer en die vraagt iets. Waar ik geen woord van versta weer, dus ik zeg maar eens vriendelijk, ja hoor, ja, nou... Ik heb mijn kamer uit moeten slaan, zeg. En dat is nog in je eigen provincie, begrijpt u wat ik bedoel? Ja, Pashalusta. Maar ik heb mijn lesje geleerd, zeg. En ik zeg er geen ja en geen nee meer op, hoor. Ja, u ook, Pashalusta, hoor. Dai. Nou ja, en zo is dan het fabeltje van de stugge Nederlander in de wereld gekomen.
Nou, nou, zeg. Die zal raar opkijken, hoor. Die weet niet wat hij ziet, hè. Goedemorgen.
Morgen, meneer Wiels.
Morgen, hè. Die denkt dat hij gek wordt, zeg.
Wie?
Brattenbijl, Bert Brattenbijl.
Ja, wacht even. Is dat niet de directeur van het nieuwe gemeentemuseum dat je gebouwd hebt?
Ja, Bert Brattenbijl. Stel je het even voor, zeg. Als hij dat straks daar opeens ziet hangen.
Wat ziet hangen?
Me naakt.
Je wat?
Me naakt.
Jezus, zeg. Heb je je laten schilderen?
Hè? Ik? Die is goed, zeg. Heb je laten schilderen? Zeg, kom. Hè.
Nou, is dat zoiets belachelijks dan?
Nee, helemaal niet. Wie zegt dat dan? Hè? Dat zou ik wel eens willen weten. Waarom? Ik ben 50, zeg net 50. Ik kan nog van alles als ik wil. En de wil is goed, maar ja... Je wilt wel eens te veel, hè? En dan begin je toch te... Nou ja, goed. Klets. Zeg maar. Waar hadden we het over?
Over je naakt.
Ja, mijn naakt, ja. Ja, ik zie hem al in het gemeentemuseum hangen, zeg. Als aannemer zeker. Nou, dan hangt binnen de week het magere karkas van Bosraaf ernaast, hoor. Ik hoor hem al staan zwetsen, Kees, tegen zijn klanten. In de zin van, nou, u ziet wel wie van de twee met een bescheiden winstje genoegen neemt. Nee,
maar je hebt het naakt.
Ik heb het naakt, zeg.
Ja.
Ik heb een naakt, ja, Frits Hals.
Ja. Geen aannemer.
Nee, oude meester.
Naakte oude onderwijzer?
Nee. Oude meester, Frits Hals, de schilder.
Toch niet Frans?
Nee, een Haarlemmer, dacht ik. Ja.
Ja, zeg, je wilt u niet zeggen dat je een echte Frans Hals gekocht hebt?
Ja, zeker wel. Ja, hier, moet je even kijken, pak hem even uit. Pak hem even, kijk maar.
Nee.
Alsjeblieft, naakt.
Ah. Eens kijken.
Ja, kijk eens.
F. Hals, ja. 1650.
Ja.
Oh, dat is het jaartal.
Nee, is de prijs. Voor mij dan, hè, 1650. Alleen het linnen en de verf dus, hè. Normaal vraagt hij daar een paar honderd dollar voor. Rem.
Oh, nee, ik dacht dat je zei dat het een echte was.
Nee, het is een kopie. De echte heb ik net stiekem in het gemeentemuseum gehangen.
Nee.
Yes,
oh, ongelooflijk zeg. Ja. En wat heeft die je dan wel niet gekost?
Ah, vraag daar maar niet naar, hoor. Daar durf ik niet eens over te praten, zeg. Als Rinderman die rekening onder zijn huilogen krijgt, nou, dan springt hij uit zijn perkament.
Ja. In ieder geval geen 1650.
Hè? Nee, geen 1650, nee. Zet daar maar rustig een nulletje achter. En dan ben je er nog niet.
Nou, ik dacht dat zoiets zo gauw in de tonnen liep niet.
Nee, kleine schal, ik neem mijn lokje niet uit mijn naaktent. Nee. Blijf jij maar raaien.
Maar vind je het voor een simpel relatiegeschenk dan niet wat prijzig?
Nee, gek, hè? Nee. Vind je dat niet gek eigenlijk? Nee, daar ben ik raar in, hoor. Dat weet ik, ja. Maar dat kan ik niet, hè. Zoals Bosraven Herreburg, dat kan ik niet, hè. Dat kermterige, van als je voor iemand iets gebouwd hebt, dan op de dag van de opening een geranium sturen bijvoorbeeld, zoals Herrenburg.
Jules?
Jules, ja. En daar is hij in de brandstof berucht om, Jules. Hij stekt ze zelf, de krem. En dan de poeha, waar hij dat mee staat te overhandigen, die dode tak, zeg. Dat staat binnen een week in volle bloei, mensen. Bij trossen.
Die gekke Jules.
Ja, en Kees dan. Kees was raaf, Kees, ja. Die gaat dan patserig een handjevol lekkende ballpoints uitdelen, zeg. Kost hem 2,50 de 100. Dus dat wil wel lekker, begrijp je. Daar heeft hij zijn binnenzak altijd vol mee, Kees. Vandaar dat eeuwige blauwe pak van hem, hè. Eigenlijk een grijs pak, namelijk. Hè. Kijk, nou, dat kan ik nou niet, hè.
Nee.
Ik geef dan liever iets blijvends. Een F-hals, noem maar op.
Tja, maar hoe je zo'n bedrag er ooit weer uit moet krijgen...
Krijg ik niet, nooit, geen cent. Wat wil je? Als dat volstrekt anoniem gaat.
Je meent het.
Jazeker, je denkt toch niet dat ik daar brallerig dat ga staan aan te bieden? Nee, dan schat je me toch weer even te klein, hoor. Oh, nee. Dat ging vanmorgen van de tip, tip, tip op de teentjes. Hang op je naakt en wegwezen.
Niemand je gezien?
Luiwinkel alleen. De oude Luiwinkel. Ja. Hoofdsupposen, ja. Ik moest er illegaal in zien te komen. Zijn correcte kerel overigens, hoor. Luiwinkel, geef hem een knaak en hij rent voor je. Integer mens. Dus ik zeg ten overvloede nog, luiwagen, man. Hè? Mondje dicht, hè. En mocht het uitlekken, nou ja, dan zeg je maar dat de heer Biels als gulgever onbekend wenst te blijven. Begrijp je ook?
Ja. Dat is duidelijk, zeg.
Ja, als je het maar weet, hè. Dat wordt gerespecteerd, zeg. Ah, in die kringen. Ik hoor ze het al eerbiedig zeggen. De heer Biels wenst als gullegevert onbekend te blijven. Ja, ah, dat gaat als een lopend vuurtje, geloof dat maar, hoor.
In alle anonimiteit.
Ja, maar dacht je, zeg. Dat is discreet volk, hoor. Museumvolk, dat weet te zwijgen.
Morgen, chef. Morgen, Lien.
Hi, Koen.
Hallo, Paul. Ik vertel ter helle net van mijn anonieme gifpol.
Ja, ik hoor dat die hangt, chef.
Ja. Ja, dat klopt, ja. Ik heb hem een uur geleden... Van wie hoor jij dat, Paul?
Van Tine, chef.
Wat?
Van de melkman dus, vanmorgen.
Van de melkman? Maar dat is godse mogelijk, Paul. Dat ding hangt nog een uur.
Nee, dat begreep ik ook al niet, chef. Dus ik vraag hem nog waar hij die wijsheid vandaan heeft, ja?
Ja, en?
Nou, daar deed hij een beetje vaag over, chef. Dat hij daar een mannetje voor had. Waar hij dan 's morgens 2 knaken aan betaalde. Wat? En dan had hij weer voor de hele ochtend wijk nieuws, weet u wel.
Een mannetje is een man in 5 mannetjes, hè?
Ja, hij mompelde nog wel een naam. Maar ja, wat zegt de naam, hè? Ene Luiwinkel of daaromtrent.
Luiwinkel? Het mannetje lui. De smeerlap 3 knaken verdienen aan 1 anonieme F. Hans, hè? Nou, die moesten ze...
Hoi.
Nee.
Nou, het is gelukkig, Rome. Je staat erin met je blote.
Wat? Waarin?
In de krant, met je schilderij. Het kon nog net mee vannacht.
In de krant, met mijn schilderij?
Ja, hier ook. Kijk maar even, ome. Gulle gift voor het nieuwe gemeentemuseum. Het nieuwe gemeentemuseum dat morgen geopend gaat worden... is verrijkt met fliphalsmeesterwerk Naakt. Een geschenk van de bouwer van het pand... onze plaatselijke plaatsgenoot Dikke Aug.
Dikke Aug? Laat zien. Het staat er. Ja, allemachtig zeg. En als ik nou tegen iedereen die het horen wil zegt dat ik anoniem wil blijven.
Oh jeetje.
Ja, oh jeetje, ja. Hij zegt weer eens, oh jeetje, nou berg je dan.
Zei je anoniem?
Ja, ik zei anoniem, ja.
Dus geen pseudoniem?
Nee, ik zei geen pseudoniem, nee.
Oh jeetje.
Oh jeetje, ja. En sinds wanneer is mijn pseudoniem Dikke Aug?
Nou, volgens mijn vader sinds voor je geboorte.
Oh. Ja hoor. Broer Piet weer even, overdrijven maar weer.
Volgens mijn vader verwacht de opo van jou een vierling.
Ja.
Opo had van alles 4 stuks klaarleggen, volgens mijn vader. En toen je dan eindelijk kwam, toen had ze nog niks dat paste. Toen hebben ze jou nog moeten dopen in opoer trouwjurk. Met de zoom eruit.
Ja, de kip, ja. Broer Piet zijn kip, omdat hij zelf helemaal niet verwacht werd, zeker. Het koudje. Over pseudoniem gesproken. Die noemden we het koudje thuis. Arme mensen zeggen... Dokter, ik voel me niet lekker. Hij onderzoekt er. Hij zegt mevrouw Biels... is een koutje op de maag. Broei het maar lekker uit. En binnen het uur broeit je broer Piet even uit, zeg. Wat men lekker noemt. Anderhalf ons aan een stukje.
Benauwde de gedachte, chef.
Oh ja? Zit dat niet helemaal lekker dan?
Nee, dat zit zeer lekker. Waar zie je me voor aan, zeg? Toch niet dat ik me met loese zaakjes bezig hou, Paul?
Smokkel blijft smokkel, chef.
Ja, maar dat doet iedereen, Paul. He? Smokkelen doet iedereen, Paul. Dat deed mijn vader al. De oude Pieter. Als die in Noorwegen hout ging kopen, dan had hij voor 5 liter aan jenever in zijn broek, zeg. En als die Nooren hem piekte, dan trok hij hem uit en dan dronk hij hem leeg waar ze bij stonden. En hij kocht ze om met zijn 5 dubbeltje statiegeld. Nou, jij weer.
Zeg, begrijp ik goed dat je dat schilderij gesmokkeld hebt?
Helemaal niet, Paul.
Nou, hij heeft hem op zijn manier wel aangegeven, hoor, Lien.
Voilà. Dat is Paul met zijn insinuaties.
Tja, ik hou mijn twijfels, chef.
Ja, dat weet ik hoor, Paul. Blijf jij het maar twijfels noemen. Mooi woord voor kille angstzweet, wat jij.
Nou, ik schaam me niet voor te zeggen dat ik stevig in mijn piepzak gezeten heb, chef. Ja. Mij een raadsel hoe we daar doorgezwijnd zijn, chef.
Hij snapt het toch niet, ter helle. Hij gelooft het toch niet.
Wat niet?
Hoe je iets over de grens moet smokkelen. Wat doe je dan? Hè? Hoe gedraag je je dan?
Nou, ik zou zeggen, zo onopvallend mogelijk, hè?
Chef?
Daar heb je er waarachtig alweer een. Zo onopvallend mogelijk. Dat zou de oude Pieter Biels eens moeten horen, zeg. Die hoorde je waarachtig al op 100 meter aankomen rinkelen, zeg. Ja, dat was daar bij de douane een begrip. Pieter de fles.
Ja, maar ze pikten hem wel, chef.
Ja, om zijn 5 dubbeltje statiegeld, Paul. Zo onopvallend mogelijk, zeg, niet te geloven, hoor. Alsof die groenjassen daar nog in trappen. Dan pikken ze je meteen. Ja, die hoeven maar 1 schijnheilige blik te zien en kleden zich maar eens even uit. Ja.
Maar hoe doe jij dat dan?
Opvallen. Tja, verdacht doen. Het vreempje spelen, rare bekken trekken tegen die kerels. Doen alsof je ik weet niet wat te verbergen hebt. Kijken van, heren, ik heb ze zwaar achter de elleboog, ga uw gang.
En daar reageren ze niet op?
Tuurlijk niet. Die mensen hebben hun ervaring toch. Die weten toch niet beter of iedere smokkelaar probeert er zo onopvallend mogelijk uit te zien. Nou, wij niet, hoor, Paul. Hoe wij eruit zagen, Paul.
Ja, op het gênante af, chef.
Ja, geweldig, zeg. Ik dus met mijn haar naar voren, hè, ter helle.
Ja.
Mijn kraag op in die hitte. Gemeen, kijkers. Ja. Van de dittem dus, hè. Beetje broeierig. Beetje van, nou heren, elk geweldje is me welkom, hoor. En dan Paul. Met die malle grote pet op dat eerlijke hoofd. Die Italiaan dus, hè, die verkocht ik als Italiaan in het gezelschap.
Ja, Italianen zijn zelden blond, chef.
Daarom, Paul. Hij begrijpt het nog niet. Dat zien die groenjassen ook, Paul. Italiaan met geverfd haar. Kan het verdachten? Als dat de maffia niet is, nou, dan weet ik het niet.
En Eve?
Hoe bedoel je?
Hoe was die?
Die gewoon. Nee, dat gaat niet, dat zit de knoeien, hè. Die is zo al volmaakt, hè. Die geeft in een kilo hash op zijn oogopslag. Wat jij, jongen?
Ja, dat is ergerlijk, zeg. Dat grenst aan dierenmishandeling.
Wat, nee, Veef?
Nou, die grensmensen die een hond op mijn afsturen.
Een hond?
Ja, die zijn afgericht op de stufsmokkeling, weet je wel. Die ruiken dat spul op een mijl, hè. En dan gaan ze blaffen dus van wauw, wauw. Ja, dat, hè.
Jee, joh, wat had je bij je dan?
Zo'n barrel, zo'n lekkende gasaansteker. Dat eeuwige representatiecadeautje van oma Aug, weet je wel. En dan laten die grensmensen dan hun trouwe viervoeten daar ruiken. Op dierenmishandeling af, hè.
Bestaat niet, kostte me 16 stuiver het stuk die kringen. Bestaat niet, dat ze lekker voor die prijs. Trouwens, je zag hoe blij ik die douanier ermee maakte met zo'n kring. Lekt ook niet.
Nee, maar toen hij hem probeerde, toen vloog ze pettert ver in het buitenland, hoor.
Onoordeelkundig gebruik, ja.
Zeg, maar als ik het goed begrijp, zijn jullie dus wel aangehouden?
Wel, nee. Dat was de heren te veel. Dat was de heren te heet. Dat was loutjes wuiven van, ja, gaat u maar.
Jee, wat een geluk, zeg.
Een geluk? Als een Biels weerkeert in het vaderland. En de heren grensvlegels gaan een beetje loutjes zitten wuiven. Waar had ik het over?
Oh, dat je aan de grens stond.
Ja. Nou, die keken wel even raar op te helpen.
Waarvan?
Ja, van hoe ik daar even op mijn rechter ging staan, hè. Even de 6-tonen klakson laten gorgelen, driftig wenken. Neef Eve roepen van, er is volk. en het hele protserige douane-instituut even degraderen tot een ordinaire benzinepomp. Die stijl, hè?
Ja, nou, toen wouden die heren wel even, hoor.
Ja, ja, ik weet niet. Volgens mij bleef het een armzalige vertoning, hè? Dan komt er een verveelde slenteraar naar je toe en die vraagt met een gezicht als een oorworm, heeft u soms iets aan te geven dan? Dus ik zeg, jawel, gebroken Duits dus, jawel.
Waarom gebroken Duits?
Om op te vallen. Het vreempje spelen, om geen verdenking op me te laden. Gemeen kijken dus, hè, met mijn haar naar voren, jawel. Hij zegt, wat dan? Ik zeg, bloos.
Nou, chef, eerlijk, toen dacht ik dat we hingen, hoor.
Hingen jullie niet dat?
Nee. Ja, dat hou je toch niet voor mogelijk, hoor. Hoe die heren reageren op smokkelwaar van stemming.
Ja, mensen zien de primair niet de kunstwaarde van, chef. Mensen reageren in eerste instantie op de enigszins provocerende voorstelling. Dacht u niet?
Ja, dat dacht ik ook wel, hoor, Paul. Onwaarschijnlijk, zeg. Want daar stroomt het hele grenskantoor dan even voor leeg, hoor. Dan is de hitte opeens vergeten. Als ze voor het eerst van hun leven een bloos zagen.
Ja.
Ja, nou, en het commentaar, zeg. Dat ik zeg nog iets van mensen, let dan toch ook eens even op s'mans penseelvoering, alstublieft. Joelen maar, jongens. Blaten maar. Alsof ik iets onwelvoegelijks gezegd had.
Ja, dat was opeens een heel mannelijk sfeertje daar, chef.
Ja, maar geen stijl, Paul. Geen ceremonieel. Als ik de heren daar waarachter zelf op neef Eve moet gaan attenderen en gasaanstekers uitdelen, willen ze tenminste de hashond nog een beetje mobiliseren. Nee, dat moet toch niet nodig wezen. Dat moet uit die mensen zelf komen, zoiets.
En jullie mochten gewoon doorrijden?
Ah, daar viel niet mee te praten, te hellen. Daar kwam geen zinnig woord meer uit. Dan kon ik nog zeggen van, maar heren, roept de kunstsmokkel dan alleen de lagere ambtelijke instincten bij u wakker? Joelen en blaten, ja, goede reis hoor, meneer, en veel plezier met Annie. Nou, ik was blij dat Rem daar niet bij was, hoor.
Wie?
Rem, nou de Rem. Waar we hem gekocht hadden, dus in België. Professor van Rattenburg de Jong. Nederlander, overigens hoor. Woont daar op een kasteeltje. Handelt in dat spul dus. Hè. Zelf trouwens ook een voortreffelijk beeldend kunstenaar. Po.
Ja, ik heb mijn twijfel, chef.
Dat vrouwelijk naakt. Dat hij daar even stond te boetseren, zeg. Te hellen. Heel gek misverstand trouwens. Stel je even voor. Hier staat hij. Dus met vaardige hand zijn beeld te modelleren. En daar staat zijn model. Bloot meisje. Niet veel zaaks. Beetje plomp meisje. En ik fluister dus complimenteus van. Als ik het zeggen mag, heb jij hier iets fraaiers onder handen dan die juffrouw daar? En hij zegt, welke juffrouw waar? Bleek dat ik die twee dames door elkaar haalde, hè? Stond hier het model nog te modelleren, de smeerlap? Voor het maatgevoel, heb ik begrepen. Po?
Ja, dat zeg ik. Ik heb mijn twijfels.
Ja,
chef.
Zit er maar niet in klessenpon, hè?
Doe nee,
maar
chef. Ja. Nee.
Zeg maar, handelt die mannen in oude meesters? Ja. Ik dacht dat die dingen zelden te koop waren.
Ja, dat dacht ik ook, ja. Ha, dan moet je het kind weer even hebben, hoor. Hem hier. Die zegt dan meteen van, oh, daar weet ik wel een adresje voor, ome.
Ja, daar heeft hij namelijk zijn mannetjes voor, hè, ja. Rem. Die kopen die dingen van rijke, arme mensen.
Begrijp je? Arme, rijke mensen. Mensen die zo rijk zijn dat ze hun belasting niet meer kunnen betalen. Arme, rijke mensen dus.
Ja, en die moeten dan hun schilderij verkopen, hè?
Ja.
Maar die generen zich ervoor.
Ja, voor de publiciteit, begrijp je. Willen dat niet weten voor de familie en zo, hè? Dus die verkopen dat dan in stilte voor een appel en een ei aan professor Rattenburg de Jong. En die schildert dan een uitstekende kopie voor ze. En die hangen ze dan op.
Ja, man is helemaal geen professor, chef.
Ja, zit er maar niet in klessenpol, hè? Dat weet hij zelf ook, hoor, die man. Ja, die is niet op zijn achterhoofd gevallen, hoor. Dat is omdat hij geen titels erkent. Rem, erkent geen titels. Dat heeft hij mezelf gezegd. Als iemand een stommeling is, zet hij dat ook niet voor zijn naam. En daarom noemt hij zich professor. Ja, ja? Dat is zijn manier van maatschappelijk kritiek leveren, Paul.
Ja, mijn man ontleent een arsenaal aan onrechtmatigheden aan zijn maatschappijkritiek, chef. Ja, ja.
Maar hoe komen jullie aan die man?
Ah, die heeft hier nog lesgegeven op het jeugdhonkbied, ja. Voor hij naar België uitweek. Dus.
Hij is niet naar België uitgeweken, Paul. Hij is daarheen gegaan omdat het hem hier allemaal te klein was. In Holland, Paul.
België is kleiner, chef.
Geestelijk niet, Paul. Geestelijk is België bij ons vergeleken de Sahara. Dat nemen de Belgen ons juist zo kwalijk, de kleine. Vandaar al die grappen op ons. Wie is de uitvinder van het hagelslag, Paul?
Geen idee, chef.
De Nederlandse Sinterklaaspol. Die alle kindertjes van het hele land op ene flik trakteerde, man.
Ja, dat onderstreept alleen maar dat grote uitvindingen vaker op het toeval berusten, chef.
Zeg, wat voor les gaf hij dan op het jeugdhond, Koen?
Hij doseerde schildertechniek, Lien.
Voilà, doseerde schildertechniek. Aan die pluiskop en die paarse meiden, noem het maar geen idealisme.
Ja, dat dachten wij ook, chef.
Juist.
Tot wij dat eens nader analyseerden, dus...
Hoezo, wat toen dan?
Nou, toen bleek die specialisatie, chef, dat hij de een uitsluitend een laarsje leerde schilderen... Ja. En de ander een hondje en weer een ander een hoedje. En gaat u zomaar door, chef.
Nou, wat is er dan tegen, Paul?
Nou, dat hij dan aan het eind van de cursus die 40 ezels naast elkaar zette... en die knapen de meiden daar langs liet paraderen met hun nieuw verworven vaardigheid... Ja. En dat hij dan aan het slot die 40 nachtwachten naar Amerika... verkocht voor geld, chef.
Ja, niet voor een pond uien, neem ik aan, zeg. En dat is handel, man. En daar weet ik trouwens van. Ja, dat heeft hij me laten zien. Daar doet hij helemaal niet geheimzinnig mee. En dat verkoopt hij trouwens niet als echt. Rem, professor Attenburg de Jong, die nachtwachten.
Weet u dat zeker, chef?
Ja, dat weet ik heel zeker, Paul. Ja, ja. Daar heb ik bijgestaan, man. Die dingen signeert hij in alle openhartigheid met zijn eigen initialen. Rembrandt van R.
Ja, dat bedoel ik, chef.
Wat? Grote, grote.
Ja, deze bloos hebben wij trouwens ook nog eens geleerd, nou je het zegt, Koen.
Wat? Mijn naakt? Mijn bloos? Wat? Grote, grote. Paul, je wilt toch niet zeggen, Paul.
Ik heb mijn twijfels, chef.
Nou, dat had je dan maar achter wel eens tegen me eerder kunnen zeggen, Paul.
Ja, met permissie, maar dat heb ik, chef. Maar dan moest ik niet zitten te klessen, chef.
Ja, ligt niet, zeg. Dat lijkt me dan niet het moment om te gaan zitten klessen, Paul. Allemachtig, zeg. Rembrandt van R. op de Frans Haartour. En dat hang ik in het nieuwe gemeentemuseum met een knaak voor het mannetje. Hier, daar heb je erin, man. Die is alweer achter. Wedden. Komt even mijn soft beleven, Kees Kreukel.
Vredenavond, Rijfbisco, goedemorgen.
Ja, mag ik mijn compagnon even liepen?
Ja, hier komt hij, schat.
Rattenpataat, geef maar hier. Hij kan er van me krijgen, dank je. Bieltje. Ah, goedemorgen, meneer Rinderman. Bijzonder attent van u dat u even... U bent gebeld vanwege het nieuwe gemeentemuseum? Ach jee. En daar heeft men u waarschijnlijk medegedeeld dat mijn naakt door het kind geschilderd is. Nee? Oh, het is echt, zegt men daar. Zegt u. Het is echt, zeg. Het is echt, zegt men daar, zeg.
Dan heb ik zitten klessen, chef.
Ja, Paul. Paul dacht namelijk dat hij niet was. Dat hij niet echt was, meneer Rinderman. Ja, ik niet. Nee, ik zei meneer die zegt. Wat zegt u, meneer Rinderman? Vreemd, hoezo vreemd? Vindt u dat vreemd? Hij vindt het vreemd. Dat vindt hij vreemd. Wat zegt u, meneer Rinderman? Ontvreemd. Oh, wat een sorry. Hij vindt het ontvreemd. Wat zegt u, meneer Rinderman? Ontvreemd. Uit een Frans museum. Bij naart. Grote zeg.
Dit was Biels & Co., een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal. Rolverdeling: bouwondernemer Biels, Co van Dijk, Eline ter Helle, zijn secretaresse, Fiet Koster, Koen Polleman, haar verloofde, Frans Koster, en neef Eef, Mathé Verdaasdonk. Regie: Jo Fischer junior. Dit programma was een herhaling van 29 november 1971.
Vogel der Woche.
Und das muss ja nicht gleich mit Hund sein, weil mit Hund sieht man ja keine Vögel. Und das ist ja schließlich, geht es ja hier um den Vogel der Woche. Ich habe jedenfalls vor ein paar Tagen mit einem Freund zusammen eine kleine Tour um den Salzigen See gemacht. Und der ist ja, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist so westlich von Halle, im einzigen, wenn man jetzt mal von Mittelalter ausgeht, Verhältnissen sozusagen, wo die Kulturlandschaft noch eher rudimentär ausgeprägt war und ganz Deutschland eigentlich aus Sümpfen und Wäldern bestanden hat, dann war das hier so die einzige Steppengegend, also so Serengeti-mäßig, weil es eben sehr trocken ist im Windschatten des Harzes und das heißt auch, dass es hier so diverse Kurzrasen, Trockenhänge gibt und am Salzigen See ist das zum Beispiel der Fall. Da wächst dann auch Wein natürlich und so. Und genau das mag unser Vogel der Woche, wenngleich er in Deutschland nahezu ausgestorben ist. Ihn kennt eigentlich jeder, aber gesehen hat ihn kaum jemand. die Rede ist vom Wiedehopf. Jetzt wissen Sie natürlich, gibt es ja auch in der Vogelhochzeit, ne, und so, der Wiedehopf, der kommt mit einem Blumentopf und so. Irgendwie taucht er auf in Sagen, Mythen und auch in diversen Stadtwappen und so weiter. Und man hat so ein Bild vor Augen, irgendwie so ein gescheckter, schwarz-weiß, gelblich-braun, gescheckter Vogel mit eben dieser verrückten Haube, die er so aufstellen kann. Sieht damit sehr tropisch aus und so einem lang gebogenen Schnabel. Hat auch so eine schöne, deutliche, schwarz-weiße Schwanzzeichnung. Also ein echt bunter Vogel. Dazu kommt, dass er eine sehr verrückte Art und Weise hat zu fliegen. Das ist nämlich fast schon so schmetterlingsähnlich. Und so sah das eben auch aus am Salzigen See. Da zog ein Wiedehopf über diese Gegend hinweg und flog halt wirklich so rudernd quasi mit seinen breiten, fast runden Flügeln und immer mal so Flügel wieder angelegt im Flug und dadurch macht er so Wellenbewegungen drüber und das sieht sehr putzig aus. Normalerweise sieht man ihn aber nicht, denn diese gescheckte Färbung, die sorgt auch für eine ordentliche Tarnung. Und wenn wirklich Gefahr im Verzug ist und er kommt nicht so schnell weg, dann legt er sich ganz flach auf den Boden, Kopf nach oben und dann erkennt man ihn eben kaum tatsächlich. Wirkt er irgendwie wie Landschaft. Das heißt, so auffällig er ist, so unauffällig ist er gleichermaßen. Die Natur, ich sah es immer wieder, völlig verrückt. Ja, und bekannt ist er als Vogel, weil er eben so ein paar Eigenheiten hat. Zum Beispiel eine andere Art Gefahrenabwehr ist, wenn in der Bruthöhle das Weibchen glaubt, sie muss jetzt die Höhle verteidigen, dann sondert der Bürzel, das ist so hinterm Rücken, vom Schwanz so eine kleine Drüse, ein stinkendes Sekret ab, was tatsächlich dann auch diese Wiederhopfhöhlen dann noch mit so einem eigentümlichen Geruch umgibt. Das ist aber nicht so, dass sie da die Scheiße von den Jungen nicht raustransportieren, das machen sie schon. Aber eben dieser Duft, den die da absondern, stinkt wie ein Wiedehopf, ne? Kennt man ja den Spruch. Interessanterweise ist eben all das, was man so kennt vom Wiedehopf, eher auf eine Situation bezogen, in dem es ihn eben noch gab. Weil es zum Beispiel noch große Insekten gab, die der Wiedehopf eben gerne frisst. Und das ist durch Pestizide, aber auch durch die Landschaftsveränderung sehr im Rückgang begriffen. Das heißt, da, wo der Wiedehopf früher so vorkam, auf Viehweiden oder so locker bestandenen Heidelandschaften, wo es eben genau diese wärmeliebenden großen Insekten gibt, da gibt es jetzt meistens Raps und Mais. Shit. Aber es gibt so Rückzugsgebiete, zum Beispiel an der Elbe hier bei uns oder aber auch so neue Pferde, exzessive Pferdekulturen. Es scheint ja so ein neuer Sport der Reichen zu werden. Ja, oder eben so Weingebiete, ne? So Weinhänge. Da kann man ihn gelegentlich noch finden, wenn es denn große Bruthöhlen gibt. Es gibt schon auch mittlerweile so Nisthilfen, ne? Wenn da der Eingang groß genug ist, dann